bij LGBT Plus radio show Culti Culti nummer 83. Met vandaag weer een verfijnde melange van cultureel geïnspireerde rubrieken, zoals ABC van perversies, waarin Gert Hekma deze keer zal vertellen over frotteren. Mark Hesseling zal in zijn Cultipedia een overzicht geven van het fenomeen drag queens. Verder is er een column over mijn eerste kappersbezoek sinds tijden. En de hoofdgast vandaag is Jamila Frans. Zij is naast hoofdconducteur in de trein ook bekend als drag king Jamal Lecoq, heeft in bands als Lapcane en Candyland gezongen en zal ons zo een vrolijk inkijkje gunnen in haar leven. Maar eerst poëzie. Detectives from the Vice Squad with wary sadistic eyes spotting fairies. Degenerates, some folks say. But God, nature, or somebody made them that way. Police lady or lesbian over there, where? Tot zover Langston Hughes, die leefde van 1901 tot 1967 en die geldt als een van de belangrijkste stemmen in de Harlem Renaissance. Hughes was zwart en homo, maar kwam daarbij leven en in zijn werk niet ronduit vooruit. Wel beschreef hij begeerlijke mannenlijven, verwees hij tussen de regels door naar Walt Whitman en benoemde in het voorgaande gedicht de homofobe houding van de politie. Verder is er een kort verhaal waarin een vader zich zorgen maakt over zijn eigenzinnige queer zoon. Hier nu een van zijn bekendste gedichten, Dream Deferred, over de mythische Amerikaanse belofte die helaas nog steeds voor veel groepen door racisme en discriminatie onbereikbaar blijft. Wat gebeurt er met een uitgestelde droom? Droogt deze op als een rozijn in de zon? Of ettert hij door als een zweer die op barsten staat? Stinkt hij als rottend vlees? Of verkorst en versuikert hij als een stroperig snoepje? Misschien zakt hij gewoon als een zware last naar beneden. Of zal hij exploderen? Hier de dichter zelf.
What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun? Or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat? Or crust and sugar over like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load. Or does it explode?
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Jamila Frans. Ja, en ik zit hier te casa Jamila. Is dit het westelijk havengebied?
Ja, het is Westerdok.
Ja,
Westerdorps eiland geloof ik dat het hier heet.
Heel dicht bij het station ook.
Ja.
Waarvanuit jij gaat werken?
Ja, waarvanuit ik werk inderdaad. Ik ben hoofdconducteur van beroep. Dus dat is wel een van de dingen die ik heel fijn is. Dat ik maar 3 minuten fietsen van mijn werk verwijderd ben. 7 minuutjes lopen.
Oh, heerlijk. Ja. En vandaag ben je daar geweest?
Nou, ik ben toevallig uit Tilburg teruggekomen, dus ja, ik was al in de trein. En het is altijd leuk, want je komt soms collega's tegen die dan ook niet in uniform zijn. En vandaag kwam een collega tegen met zijn dochter. En dat was een heel grappig moment, want we herkenden elkaar aan onze lach.
Maar incognito dus ja. Vandaag. Ja. Oorspronkelijk kom je uit Curaçao.
Dat is correct, maar ik ben geboren op Curaçao in het Adventiekruis, Willemstad. En mijn moeder woonde gewoon toevallig daar toen ik... daar geboren werd. Ik ben Bonaireaan van bloed. Dus ik weet eigenlijk veel meer over Bonaire te vertellen dan over Curaçao.
En je hebt hier ook een groot schilderij met een kustlijn. Is dat ook Bonaire?
Dat is helemaal correct. Dat is Pink Beach op Bonaire. Mijn lievelingsplek. Als ik daar ben, voel ik me altijd op meest sereen, om maar zo te zeggen. Je ziet hier eigenlijk een strand van koralen, witte koraal. Maar dat is nu inmiddels weer zand aan het worden. Mm-hmm. Het was vroeger ook altijd zand. En dat zand was roze, vandaar Pink Beach.
Ga je er nog wel eens terug?
Liefst ieder jaar. Alleen ja, nu met de corona is het niet mogelijk. Het is overigens wel een coronavrij gebied.
Heb je veel familie daar?
Oh ja, de helft van de eiland is mijn familie zowat. Ik heb een hele grote familie. Mijn oma heeft 14 kinderen. En die hebben allemaal tussen de 7 en de 14 kinderen, behalve de laatste 3. Dus dat zegt wel een beetje hoe groot mijn familie is.
Katholiek?
Ja, we hebben katholieken in onze familie. We hebben Bethel Pinkster gemeente volgers in onze familie. Jehovah getuigen in onze familie, moslims.
Wow.
De geloof is uitgebreid en boeddhisten, want ik ben er een van. Ik noem mezelf altijd een boeddhistische christen. Of een christelijke boeddhist. Die vind ik eigenlijk leuker.
Mm-hmm. Nou ben jij ook out and proud lesbisch.
Dat klopt.
Helemaal. Wanneer merk je voor het eerst van, dat is een leuk meisje? Of ik voel wat anders bij meisjes dan bij jongens.
Ja, dat begon eigenlijk al heel vroeg. Ik kan me herinneren dat ik als klein meisje al een vriendinnetje wou toen ik nog op de kleuterschool zat. Die had meer zoiets van hand in hand lopen vind ik heel gezellig, maar ik weet niet wat je bedoelt.
Was dat op Bonaire nog?
Nee, dat was hier in Nederland. Ik ben in Tilburg opgegroeid.
Okay, ja.
Ik ben vrij jong, zijn we naar Nederland verhuisd. Dan was ik geloof ik een anderhalf jaar oud of zo.
Mm-hmm.
Dus ik heb een groot gedeelte van mijn leven in Nederland gewoond. In ieder geval tot mijn 17e. Dat was dus in ieder geval mijn eerste ervaring met een meisje. En het moment dat ik het echt besefte was dat ik echt wel op vrouwen viel. Toen ik Terminator 2 zag. Linda Hamilton die deed daar pull-ups aan een stapelbed. En haar spieren spanden. En ik had zoiets van, voelde wat vlinders op plekken waarvan ik dacht van, hé, ik wist niet of ik daar gevoelens had.
Mm.
En toen ging mijn knuffel eraan die avond.
En die knuffel was dan Linda Hamilton, zogenaamd.
Op dat moment eventjes wel, denk ik. Maar goed, ja, dat was denk ik mijn eerste moment dat ik wel zoiets had van, nou, ik vind meisjes wel leuk. En niet lang daarna was ik ook verliefd op de zus van mijn beste vriend. Die vond ik een geweldige vrouw. Ze speelde allerlei instrumenten. En ja, gezien muziek altijd iets heel belangrijks is geweest in mijn leven, mm-hmm. vond ik haar daar ook een moord bij.
Ja, op een gegeven moment, je wilde meer. Hoe was jouw coming out?
Ik heb eigenlijk heel lang heb ik in ontkenning gezeten, gezien ik uit een hele religieus gezin kom. Ik zat in de Bethel Pinkster gemeente tot mijn 17e. Ik heb toen echt was heel erg gelovig. Dus ik en mijn kerk verkondigde dat homoseksualiteit slecht was. Dus ik heb heel erg mijn gevoelens proberen weg te duwen voor een lange tijd. Ik vroeg God ook altijd van, haal die gevoelens weg, maak me dan ook, weet je wel, wat je wilt van me, weet je. En op mijn 17e kwam ik tot het besef dat ik gewoon echt wel van in ieder geval allebei hield. Niet alleen, weet je, ook jongens ook wel leuk vond en meisjes leuk vond. Dat was dan op dat moment mijn gedachtegang.
Mm-hmm.
En ik verhuisde van de een op de andere dag naar Bonaire. Daar zei ik tegen al mijn vrienden, ik ben minimaal biseksueel. Maar ik deed er niks mee.
Mm-hmm.
Mijn 19e...
En was dat waar of was dat een soort
Ik besefte wel dat ik echt wel van, op dat moment wilde ik gewoon allebei proberen. Ik was nog steeds maagd.
Mm-hmm.
Maar ik had wel zoiets van, ik wil gewoon allebei proberen. En ik had wel gewoon veel jongens achter me aan. Dus. En de meisjes die me leuk vonden waren gewoon van die ontzettende onaantrekkelijke vrouwen, om het maar heel erg cool te zeggen, ze misten wat tanden. En, en dat vond ik dus niet zo interessant, terwijl ik op Bonaire was. Dus ik heb niet echt veel gedaan met jongens daar, maar ik heb een paar vriendjes gehad. Niet veel mee gedaan, maar vervolgens terug naar Nederland gekomen om te studeren. En daar eindigde ik Maastricht. En toen ik 20 was, begon ik een beetje had ik zoiets van, ik wil toch wel ook een gay tent bezoeken en zo. En
mm-hmm.
je had daar toen de tijd nog tegenover het station de gay tent La Gare. Dat was helemaal gespiegeld, dus je kon niet binnenkijken. Dus dat gaf me al een gevoel van, ik kan hier gewoon wel privé, weet je wel, naar binnen. En ik stelde een keer voor, ik werkte bij McDonald's, ik stelde een keer voor om daar met vrienden erheen te gaan. En dat is toen ook gebeurd met mijn collega's erheen gegaan, die ook mijn vrienden waren.
Mm-hmm.
En daar kwam ik iemand tegen die ik vaak op straat tegenkwam, dronken. En die heb ik heel vaak naar huis begeleid, omdat ze zo dronken was. Ja, en die bleek daar gewoon mijn kind aan huis te zijn.
Oh.
Zij vroeg mij mee uit.
Daar werd zij dronken, ja.
En zij vroeg me een keer mee uit. En toen zijn samen uitgegaan. En we beseften toen vanaf dat moment eigenlijk al dat we vrienden zouden zijn. Het is eigenlijk nooit, weet je wel, we hebben het later nog over gehad. Zelfs een keer gezoend. Maar toen had zoiets van, we zijn meer zusjes. Het is net alsof ik mijn zusje zoen. Mm-hmm. En ja, zij en ik, Femke en ik zijn toen vervolgens gezellig gaan stappen altijd. Ik had toen nog steeds, ik ben biseksueel op dat moment. En toen ben ik op een gegeven moment met haar uitgegaan in Amsterdam. We zijn toen naar Viva la Vie gegaan, de straatfeest.
Ja.
Ik weet niet of het Koninginnedag was of Gay Pride. Ik denk Koninginnedag zelfs. En
heel
in die straat was iemand me heel de tijd aan het volgen. En ik vond haar doodeng. En een ex-vriendin van Femke was er ook bij. En die zei op een gegeven moment, we waren op een gegeven moment naar binnen gegaan. En toen was die meisje ook weer binnen. Die stond bijna tegen me aan te dansen. En ik had echt zoiets van, she gives me the creeps, weet je wel. Ja. Toen zei de vriendinnetje, die bloedje mooi was, die ex-vriendinnetje. Zei van, dans maar met mij. En ik ben gewoon maar gaan dansen. En toen is iemand tegen me aan gaan dansen. En voor ik het wist stonden we te zoenen. En nou, toen was ik wel verkocht.
Hoe heeft je familie het opgenomen uiteindelijk?
Oh mijn god, ik vertelde het mijn moeder pas. Ik denk dat ik in de zomer het al wist. Nee, ik wist het eigenlijk al de winter ervoor al een beetje van mezelf. Maar ik ben er pas wat mee gaan doen toen in januari, weet ik nog. Vervolgens heb ik mijn eerste zoen gehad met Koninginnedag. En ik heb het mijn moeder pas mijn tweede kerstdag verteld dat jaar. En ik belde mijn moeder op en ik moest gewoon huilen. Mijn moeder zei zo... Ik zei, hi mam, en zei ze van, je klinkt verdrietig, wat is er? En toen begon ik keihard te huilen.
Hmm.
En mijn moeder, wat is er dan? Zit je in de gevangenis? Ik zei van, nee mam, ik zit niet in de gevangenis. Wat is er dan? Ben je blut? Moet ik geld sturen? Nee mam, dat is het ook niet. Ben je zwanger? Nee mama, ik ben niet zwanger. Doe niet zo gek, man. Weet je wel, mijn moeder van, nou, wat is er dan? Wat het ook is, ik kan je helpen, weet je wel, ik ben je moeder. Ik zei, mama, ik val op vrouwen. En mijn moeder werd even gewoon helemaal stil aan de andere kant van de lijn. En mijn moeder zo, eigenlijk wist ik dit al.
Moeders weten dat.
Het is inderdaad zo dat mijn moeder vroeger al zei, van je bent net een gozer, volgens mij hou je gewoon van meisjes, weet je wel. En ik zag het zelf nooit op die manier, want ja, als kind zie je dat gewoon helemaal niet van jezelf. Tantes en ooms, iedereen zei het. Ik had neven, tot de dag van vandaag heb ik de bijnaam jonge meisje. Bij mijn neven op Dantillen, die noemen me niet Shamila, die noemen me jonge meisje, noemen ze me.
En dat Tomboy.
Ja, tomboy, ja. Ja. Maar dan op zijn Antilliaan zegt ze, jonge meisje. Ja, weet je wel. Ja. En dan heb ik geen... Ik bedoel, zij mogen dat zeggen, weet je. Ze zeggen het al heel leef tegen mij en ik heb het nooit beledigend gevonden. Want ja, ik wou ook altijd een jongen zijn als kind. Mm-hmm. Ik dacht echt tot een bepaalde leeftijd zelfs dat ik een jongen was. Dus ja, dus dat is wel iets wat bij mij gewoon een tijdje een soort van identiteitscrisis heeft veroorzaakt rond mijn 14e.
Mm-hmm.
En toen had ik eigenlijk al in mijn hoofd al een soort van Jamal al gecreëerd. Dus...
Daar komen we zo ook nog over van te spreken. Je vader?
Mijn vader. Mijn vader heeft nooit echt meegeteld wat mij betreft. Maar ik heb mijn vader ook verteld. Mijn verhaal is een beetje ingewikkeld. Ik heb een vader en een moeder en ik heb een pleegvader en een pleegmoeder. Ze zijn niet officieel mijn pleegouders. Ze waren eigenlijk gewoon mijn buren. Maar van mijn derde tot mijn achtste heb ik zowat bij hun gewoond. Mijn pleegouders zijn mijn rode draad in mijn leven. Ik dank hun echt voor wat zij mij geleerd hebben. Want mijn normen en waarden zijn heel erg gemengd Antilliaans en Nederlands wat dat betreft. En ik ben wel blij dat ik ook een Nederlandse kant heb. Weet je wel, dat maakt het ook makkelijker voor mij om gewoon door deze wereld heen te wandelen.
En waar ben je trots op van je Antilliaanse kant?
Nou, trots zijn.
Trots op het trots. Nee,
ja, het zijn hele trotse mensen. Mm-hmm. Maar wat ik heel mooi vind van Antilliaan is, wij zien alles heel positief in. En dat maakt ons een van de leukste mensen ter wereld om mee om te gaan of bij te hangen.
Corona komt toch wel goed, hè?
Ja, tuurlijk wel.
Ja, ja.
Komt gewoon weer corona en 20, weet je, COVID-20, 21. Het gaat gewoon toch wel weer door, maar mensheid heeft alles overleefd tot nu toe, dus... We zijn nog steeds niet uitgestorven, toch?
Not dead yet.
Not dead yet. So enjoy life.
Time. I let you down so I became useless. I sensed I developed bruises. So now fun times are over. You just push me aside. So now fun times are over. You don't need me in your life. And what about me? Did my rights go down the drain? What about me? Am I the only one to be ashamed? No way, no way, no way. You picked me up, then dropped me without a second thought. Should have been enough, affect states my fear to live. Without your love, can it be? Is this all because of me? Can it be? Did I make mistakes purposely? Can it be? Do I have to embrace this shame? It can be. I can be the only one to blame. I can be the only one to blame. Because you did the same. Push me aside. So now the fun is over. You can move on with your life. And what about me? Did my rights go down the drain? What about me? Am I the only one to be ashamed? No.
Ook een andere grote passie is muziek. Het zat in de familie ook. Die...
Ja, ik heb een vader die een geweldige zanger is. Hij zingt in de kerk, vooral. Mijn moeder zou ook niet... Als mijn moeder zingt, dan ging het meestal weg. Nee, mijn moeder kan ook wel zingen. Alleen ja, ze weet niet... Ze twijfelt altijd tussen de hoge noten en de lage noten. Dus als het dan net niet haalt, dan gaat ze een keer naar de lage noten.
Oh, en, een octaaf laag.
Weet je wel, van... Nino, me, we are not strong. Weet je wel, iets in die richting. En dan, als ze dan omhoog moet, weet je wel. Dan gaat ze... I'll help you carry on. Lean on me, for it won't be long. Weet je? Oh. Snap je dat de noten, ze blijven de noten veranderen. En het zingen, dat zit toch wel erin, omdat mijn familie om me heen ook graag zingt. Dus ooms, tantes, altijd de gitaar in huis... En inderdaad, soms inderdaad gewoon volksliedjes die iedereen kent, dus iedereen zingt mee. Ja, en ik heb een nichtje op Curaçao die heel bekend is, Jill Frans, zangeres. Zij staat gewoon bekend om haar prachtige stem en ja, mooie liedjes die ze zingt. Ze is een beetje meer soul-achtig en Latijns-Amerikaans muziek, Spaanstalig, Papiamento. Ik ben meer een rocker eigenlijk, ik ga meer een echt andere kant op. Maar ja, de soul zit bij mij er ook in op een andere manier. Ik heb echt kerkelijke achtergrond wat dat betreft, want ik heb gewoon leren zingen in de kerk. Ik kon wel een beetje al zingen, maar goed zingen heb ik geleerd in de kerk en gewoon door ervaring op te doen in verschillende bands.
En wat vind je zelf het lekkerste om te zingen?
Vind ik heel moeilijk om te zeggen, want ik vind alles leuk.
Dus gewoon de veelzijdigheid van nu ga ik een beetje rock, nu ga ik...
Rock. Rock is een van mijn grootste liefdes. En dat maakt niet uit of je me punkrock laat zingen. Ik grunt net zo graag als ik ska-achtig moet zingen, als dat ik gewoon fel heftig mijn hart uit moet schreeuwen omdat ik pijn heb in het liedje wat ik zing. Ik vind rock heel fijn omdat rock veel van mijn woede wegneemt. De woede die ik voel.
Zoals?
Ik heb in mijn leven heb ik bijvoorbeeld met mijn vader geen goede band gehad een tijd lang. Ik ben ook niet bij mijn vader opgegroeid. En toen ik mijn vader leerde kennen op mijn 14e, vond ik hem een teleurstelling uiteindelijk. Ik heb even bij hem gewoond en op dat moment was ik teleurgesteld in hem. We zijn nu wat stukken beter met elkaar, maar toen de tijd... En dat heeft heel veel, die woede die moest ik kwijt en dat kon ik kwijt in rockmuziek. En door na te luisteren naar bands die gewoon ook over zulke dingen hadden. Bands zoals Staind, ik luisterde naar Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, maar ook gewoon hele andere types, weet je wel. Radiohead hield ik ook heel erg van.
Veel 90's van.
Hè? Veel 90's inderdaad, maar als kind luisterde ik ook al naar Kiss, Meatloaf. En was ik gek op Jimi Hendrix. Ik vond zijn gitaarspel zo cool en zijn manier van zingen. Ik bedoel, als Jamal ook gebruik ik dat ook wel. Het is wel handig als je zo'n liedje mag doen van hem. Zoals Foxy Lady.
Laten we het dan nou gewoon hebben over Jamal Okok.
Waarom ook niet? Doe
spontaan. Hoe de hel is dat?
Jamal Okok is mijn drag king alter ego. Jamal Okok karaoke king. De karaoke drag king eigenlijk.
En waar duikt hij op?
Op feestjes waar hij gevraagd wordt. Of soms ook ongevraagd. Want soms heeft Jamal Okok gewoon neiging om even zijn kop te laten zien. Frankrijk is een van de favoriete plekken van Jamal Okok, de trut. En natuurlijk niet te vergeten geweldige feest dat Lesbique heet in de church.
Mm-hmm. Dus een beetje de alternatieve kraakscene.
Ja.
Omdat hoe is Jamal begonnen?
Jamal begon eigenlijk al heel jong. Ik had een identiteitscrisis op mijn 14e. En toen heb ik Jamal eigenlijk een beetje gecreëerd om te kijken hoe het zou zijn om een meisje te zoenen. Maar als jongen voelende. Dat is me toen gelukt. Ik was mijn eigen tweeling, om maar zo te zeggen. En dat was wel een beetje verwarrend, denk ik. Maar ik heb het uitgemaakt, want ik voelde me schuldig. En later heb ik gewoon, toen ik besefte dat tracking gewoon een ding was, heb ik Jamal ook eigenlijk een paar keer wel uit de kast laten komen. Maar gewoon meer als voor een geintje, weet je wel. Jimi Hendrix met Halloween zijn, een dode Jimi Hendrix zijn. Of toen Prins stierf, de volgende dag achter de bar gaan staan in de serijn als Prins. Dat soort geintjes. Maar het echte Jamal Okok, dat hij echt tot leven kwam voor mijn gevoel, is eigenlijk al op mijn 14e. Maar de tweede keer dat ik hem uit de kast, echt goed uit de kast heb gehaald, is wat ik sinds november ben gaan doen. En dat is gewoon echt
performance.
Ja. En dat is puur, eigenlijk vrij simpel. Ik zing live, maar ik zing alleen mannennummers op dezelfde noten. Omdat ik ook heel laag kan zingen.
Maar je kiest, je gaat geen bassen zingen dan of zo?
Nou ja, ik kies wel...
Sinatra of...
Ik heb...
Zou dat nog net kunnen?
Frank Sinatra heb ik eigenlijk nooit geprobeerd om eerlijk te zijn. Ik neig meer naar inderdaad Jimi Hendrix. Ik weet je al, nummers als Mustang Sally van de Commitments versie dan, weet je wel. Sitting on the Dock of the Bay, weet je wel. De oude plaatjes eigenlijk vind ik heel erg leuk om te doen. Ik heb ook wel een keer een Guy Sebastian liedje gedaan. Maar dat vond ik best lastig, moet ik zeggen. Dat was wel een hele pittige. Ik merk dat ik gewoon het meest comfortabel, ook het meest comfortabel voelt bij gewoon leuke, bekende nummers. Die gewoon wel een bepaalde noten vragen van je. Need You Tonight van NXS bijvoorbeeld. Dat is wel een van Jamal Okok's favorieten om te zingen.
Zing je in de trein eigenlijk wel eens?
Ja. De hele tijd zelfs.
Ja?
Sterker nog, ik dans er soms bij. Maar meestal als niemand kijkt en als iemand me dan wel betrapt, dan laat ik ze gewoon even genieten. Maar zodra de telefoon tevoorschijn komt, stop ik.
Oh.
Het is jouw momentopname. Het is een momentopname. Bewaar hem in je geheugen en vertel erover.
Wat doe je als hoofdconducteur eigenlijk precies?
Zorg dragen dat reizigers veilig van A naar B gebracht worden. Dat is onze prioriteit.
En hoe vul je dat in?
Door middel van servicecontroles en natuurlijk... controle is eigenlijk minst belangrijk. Dus het is meer dat we service verlenen. We zorgen dat we zichtbaar zijn. En we zijn gewoon echt degene waar je kunt, naartoe kunt lopen als je vragen hebt of er iets aan de hand is waarbij je ons nodig hebt.
Mm-hmm. Wat vind je het leuke daaraan?
Eigenlijk het contact met mensen, wat natuurlijk nu het niet echt het geval is.
Nee.
Gelukkig wel enigszins, want er zijn nog steeds mensen met vragen.
Het is natuurlijk nu veel gedoe dat mensen juist onzeker een beetje de trein instappen nu, denk ik.
Nou nee, want je blijft natuurlijk de mensen hebben die gewoon naar hun werk moeten. Zoals mensen vitale functies, zorgmedewerkers en zo. Dat is natuurlijk ook waar de trein op dit moment voor is.
Mm-hmm.
Want als je gewoon thuis kan zitten, moet je het gewoon zeker doen.
Ik zeg even tussendoor, van het is nu eind mei
en
in juni wordt het weer anders.
Ja, klopt.
Dan komen de mondkapjes.
Ja, dat wordt spannend voor ons allemaal. Meer heb ik daar niet over te zeggen. Oh ja, per 1 juni neem een mondkapje mee. Oh ja,
je zegt dat ook al een beetje op zo'n toon van hoe je dat in de trein zou kunnen. Zou je dat nu ook even kunnen doen? Van,
als ik een omroep zou doen over mondkapjes. Nou.
Ja.
Een hele goede avond, dames en heren. Welkom in de trein naar Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Zoals u weet is per 1 juni verplicht om mondkapjes te dragen terwijl u in de trein bent. Maak natuurlijk alsjeblieft gebruik van de stoeltjes aan de raamkant, zoals wij makkelijk langs voorbij kunnen lopen. En ook andere passagiers voorbij kunnen lopen, zonder 1,5 meter te passeren. Dan hebben we nog één andere raad voor u. Zorg dat u als u de trein neemt altijd uw broek gewoon goed strak de riem aantrekt. Want als u rent om de trein te halen en die broeksriem is niet strak, dan kan ook natuurlijk gebeuren dat u valt terwijl u rent omdat uw broekriem zakt.
Zeg je dat wel eens?
Ach, voor de gein, waarom ook niet? Of tijdens etenstijd zeg ik bijvoorbeeld... Een hele goede avond, dames en heren, zo meteen station Alkmaar. Denkt u vooral aan uw spulletjes. Denkt u ook even aan de 1,5 meter afstand en smakelijk eten voor straks.
Maar met die broekriem klinkt alsof je dat echt mee hebt gemaakt.
Dat heb ik meegemaakt.
Dat
is inderdaad gebeurd.
Want mensen gaan dan met een beetje hippe, afgezakte broek...
Dan moet je vooral niet gaan rennen. Loop maar gewoon op tijd naar die trein. Rennen is nooit een goed idee. Ik heb altijd zoiets van, luister, trein gemist. Volgende komt alweer eraan. Maar maak je het druk om.
Wat vind jij van het beste reizigers? Wat is gegaan, ik geloof 2 jaar geleden?
Ik doe het zelf ook. Ik ben meer van, ik zeg beste reizigers. Het is gewoon het beleid van het NS, dat houden wij gewoon aan. Punt.
En vergeet je het wel eens?
Nee. Het is natuurlijk ook wel fijn, denk ik, voor de mensen in de trein die zich niet een dame of heer voelen.
Mm-hmm. Ja, er waren ook weer mensen die zich beledigd voelen van trans zijnde en nu eindelijk vrouw en dan niet genoemd. Maar dat,
Als ik één ding kan zeggen over NS, is NS is heel erg transparant over zulke dingen. En wij hebben trans mensen in onze collega's.
Mm-hmm.
En we hebben zelfs onze eigen, laten we zeggen, LBTGI en nog meer hebben wij... Onze eigen stukje ervoor, dat heet de Trainbow.
De Trainbow?
Ja.
Ben je daar ook actief in?
Ik ben lid van de Trainbow.
En wat moet ik me erbij voorstellen?
Ze gaan samenkomsten, sommige gaan ze dingen samen kijken. Ik heb het niet vaak meegemaakt, maar ik vind het wel heel erg leuk dat zo'n initiatief bestaat. Dus ik ben wel lid geworden.
Mm-hmm. En heb je wel eens iets van homofobie of transfobie in de trein zelf meegemaakt?
Jazeker. Het gebeurt heus wel eens dat jongens naar mij toe zijn gekomen en hebben gezegd dat er iets aan de hand is. En dan vraag ik als eerste, wil je dat ze aangehouden worden?
Mm.
En dan leg ik ook een procedure uit van wat er gaat gebeuren. En ja, ze willen het zeker. En ze nemen die 2,5 uur tijd om naar het politiebureau te gaan, om die aangifte te doen. En ja, dat is wel fijn, want die persoon staat wel nu geregistreerd aan dat hij homofobisch is. En allerlei dingen zegt tegen mensen. En mensen bedreigd om het feit dat ze homo zijn.
Ja.
Het gebeurt niet super vaak, gelukkig, in de trein. Over het algemeen. Ik vind het wel iets wat NS heel goed mee omgaat. Als je onveilig voelt in de trein, loop meteen naar de conducteur. Die zal echt daar iets tegen proberen te doen.
Mm-hmm.
Want dat staat bij ons hoog in het vaandel, dat je je veilig voelt.
Waar kunnen luisteraars meer horen en zien van jou?
Om te beginnen, oude muziek. Labcane op YouTube. Labcane. Dat is mijn rocktijd. Mm-hmm. Als je gewoon mijn naam zelf gewoon in principe googelt, vind je van alles terug. Waaronder Instagram Jamale Kok. Instagram Vixenworks. Jamale Kok vanwege de dragging natuurlijk. Vixenworks, eigen werk, singer-songwriter. Dan hebben we natuurlijk ook nog de iPodjes, want ik ben een
helft
van de DJ-duo's, ja. Die iPodjes. En ja, wij de iPodjes, dat is natuurlijk omdat we vroeger met iPods draaiden. Daan en ik, wij zijn te vinden op, ik geloof Mixcloud. Kun je onze, wel een paar sets van ons horen, geloof ik. En je hebt dan ook nog op de Facebook van de iPodjes. Daar vind je ook wel wat gegevens, informatie, wanneer we weer spelen. Toevallig hebben we afgelopen zondag nog de trut gedaan. Maar ja, wanneer weer? Geen idee. Coronatijd, hè?
We'll meet again.
We'll meet again.
Dankjewel.
Alsjeblieft, schat. Everybody yearns for the divine. We search it in drugs or religion. It's only design. You've got to find your own vision. Running in circles, running in circles, running in circles, running in circles.
Fetischisme, sadisme, masochisme, autoerotie,
ongeluk, op de maan, met de kinderdienen, de dominantie, de ABC van perversies van Gert Hekma.
De perversie van deze maand is frotteren. Het zich opwrijven tegen een ander of een object heet frotteren. Het kan gebeuren op drukke anonieme plekken zoals in de metro, een drukke winkelstraat of een disco. In de ondergrondse van Tokio schijnt het veel voor te komen dat mannen tegen vrouwen aanwrijven of tegen mannen. Maar frotteren of rijden, kan ook gewoon een bedtechniek zijn, een variatie op orale en anale seks of het gewone handwerk. Je kunt het met onwillige en welwillende anderen of met jezelf doen. Frotteren is mijn favoriete techniek in combinatie met zachte stoffen als zijde en satijn. En anderen houden meer van de stugheid van jeans of leer, of willen er helemaal geen kleren bij aan en geven de voorkeur aan een fluwelen huid. Geslachtsdeel tegen geslachtsdeel of langs een ander lichaamsdeel, met of zonder de kleren, biedt een aardige variatie. Wrijven ging heel lang door voor een typisch lesbische techniek, het tribadi. Het kwam van het woord tribijn, het Griekse woord tribijn voor wrijven. Althans, dat denken de meeste geleerden. Tribadi is ook een ander woord voor safisme, dus het is heel erg een vrouwelijke techniek. Maar ik vind het ook een erg leuke techniek en erg lekker om op die manier klaar te komen. Maar het is wel een kunststukje. Penetreren daarentegen is typisch een mannelijke of actieve techniek. De wereld veroveren door je dingen in te steken. Frotteren is minder agressief, die eerder verkennen dan veroverd is. Wat meer voor nieuwsgierige meisjes en lieve jongens dan voor brutale ventjes.
Mami zag, want ik wil je hebben. Lekker sportief, we gaan rekken, strekken. Je kijkt raar als ik zit te rappen. Kleren moeten uit, je mag niks aantrekken. Doe je ding, we gaan probbelen. We gaan heen en weer, mami, je lijkt onverschommelig. Ik wil je schuren, schuren. Iedereen kijkt, ja, zat ik zie ze gluren, gluren. Ik wil je schuren, ik wil je schuren. Ik wil je schuren, ik wil je schuren. Ik wil je schuren.
Zonnige maandagmiddag. Ik loop schoorvoetend door de Indische buurt van Amsterdam. Na maanden van louter hoogst noodzakelijke winkelbezoekjes overweeg ik nu toch eens wat te laten doen aan die zwabber op mijn hoofd. Hoe lang was mijn laatste vakkundige knipbeurt ook weer geleden? Oei, was dat niet net voor de kerst? Mijn tussentijdse poging tot temmen en fatsoeneren ten spijt is mijn haardos nu echt een vormeloze bos geworden. Dan stap ik een barbershop binnen en twijfel op de drempel. Naast schaamte over mijn verwaarloosde koep vrees ik afwijzing, protocolaire rompslomp en een nieuwe angstaanval zoals ik die laatst in de Action nog had toen een oudere dame ontstellend dicht bij me kwam staan. Aha! De barbershop blijkt niet druk, sterker nog, ik mag meteen plaatsnemen. De kapper, een man van ongeveer mijn eigen leeftijd, met een mooie grijze kuif, komt meteen ter zake en vraagt wat ik wil. Tja, er borrelen spontaan allerlei wensen op, maar ik zeg maar dat ik het van achter en aan de zijkant flink kort wil en boven langer. Het moment dat hij begint te knippen heeft wat plechters, alsof hij het lint van mijn huidhonger doorknipt. Deze man, wiens naam ik niet weet, wiens gezicht ik alleen maar gedeeltelijk kan zien, is immers de eerste mens sinds 3 maanden die mij aanraakt. Even ben ik bang dat ik het niet aan zal kunnen, dat zijn aanraking me zal overweldigen. Zijn zachte blik en zijn doeltreffende handen weten me echter gerust te stellen. Geen paniek, maar eerder ontroering valt me ten deel. De kapper moedigt niet aan om een gesprek te beginnen. Hij lijkt op te gaan in het kortwieken en styleren. Hij doet me aan 10 Friends van de serie Queer Eye denken, maar ik hou het voor me. Waar sommige kappers iets wat brusk je hoofd in verschillende posities duwen, ofwel kortaf eisen dat je naar voren of achter buigt, weet hij me vloeiend en zonder weerstand te krijgen waar hij me hebben wil. Misschien gaat het wat ver om te beweren dat we elkaar perfect aanvoelen, maar zo lijkt het evenwel te zijn. Het is niet erotisch, maar wel heel teder. De stilte geeft het iets meditatiefs. Als op wolken loop ik daarna terug naar huis. Precies wat ik nodig had. Moedig voorwaarts. Cultipedia. Gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Nou, ik kan er de mop niet van snappen.
Nee, het is douwe liedje, snip snap nooit wat snap snapt.
Want snip snap niet wat snap snapt. En snap snap niet wat snip snapt. Als snip snap snapt en snap snap snip, verdwijnt het snip en snap begrip. Maar snap snap niet wat snip snapt. En snip snap niet wat snap snapt. Als snap snip snapt en snip snap snapt, doen snip en snap geen klap. Voilà!
Heb ik dat nou goed gesnopen? Snap ik dat?
Snip en snap, ja. Yes. Daar gaan we het zo even over hebben. Ik had deze keer een geschiedenislesje in gedachten. Het onderwerp is drag queens.
Drag queens.
En in iets mindere mate drag kings. Drag queens zijn natuurlijk enorm aanwezig in onze levens. Hè? Als je nagaat, mensen als Dolly Bellefleur, Snorella WC, Jennifer Hopeless, dat zijn toch de grote boegbeelden van het Amsterdamse homoleven.
Mayday.
En het deed mij een beetje denken, waar is dat begonnen? Waar komt dat vandaan? Hè, hoe zit dat in die geschiedenis? Ben ik een beetje uit gaan zoeken. Nou, op zichzelf is natuurlijk het verschijnsel travestie. Hè? Mannen die in vrouwenkleren lopen en ook andersom. Is natuurlijk zo oud als de mensheid zelf. Het komt voor in de Bijbel, meestal in verbiedende bewoordingen. Wat natuurlijk al heel veel zegt. Want waarom zou je iets verbieden als het niet voorkomt? Mm-hmm. En er zijn natuurlijk in de geschiedenis bijvoorbeeld vrouwen die zich als mannen verkleden om dingen gedaan te krijgen die ze als vrouw niet voor elkaar kregen. Daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van Jeanne d'Arc, koningin Christina van Zweden. Maar als we het hebben over drag queens, hebben we het toch vooral over amusement, over entertainment.
Als kunstvorm.
Als kunstvorm, ja, zeker, zeker. Ook dan kun je ver terug in de tijd, hoor. Bijvoorbeeld naar de tijd dat het voor vrouwen not done was om op een toneel te gaan staan. Dat gebeurt natuurlijk al in de Shakespeareaanse tijd en in de grote Italiaanse opera's. Daar werden vrouwenrollen vaak door mannen gespeeld. Gewoon omdat vrouwen, die hoorden niet eens in het theater te komen.
Verschrikkelijk eigenlijk.
Ja, ja. Natuurlijk. Maar goed, dat is een andere tijd. Waar het woord drag vandaan komt, is niet duidelijk. We weten alleen dat het ergens rond 1870 voor het eerst opduikt in de Verenigde Staten. Op een plek die mij eigenlijk wel verbaasde. We hebben het in het verleden in deze rubriek alles gehad over de vroege jazz- en bluesmuziek. En hoe daar ook verbanden met de LGBT-beweging was. Dit is een beetje net zoiets. Het komt uit de Black Minstrel Shows. Die zijn natuurlijk nu heel berucht vanwege blackface. Hè? Black minstrel shows, daarin werden door blanke acteurs die hun gezicht zwart schminkten, werden zwarte mensen belachelijk gemaakt. Maar op dezelfde manier werden ook vrouwen belachelijk gemaakt. Dus er waren acteurs die zich als vrouw verkleden om daar een beetje de draak mee te steken. Eigenlijk heel naar. langzamerhand is zich dat gaan ontwikkelen in het vaudeville theater, variété-shows. En daarin werd dat hele nare, dat de draak steken werd wat minder en werd het meer een kunstvorm. Daar zie je ook voor het eerst een soort camp-element ontstaan. En er waren zo rond de eeuwwisseling in Amerika bekende drag queens. Eén daarvan, Bothwell Brown, die haalde zelfs een Hollywoodfilm in 1919. Yankee Doodle in Berlin van Mack Sennett, grote regisseur uit die tijd. Dus dat kon allemaal nog wel. Mae West, we hebben het over haar gehad, schreef in 1925 een toneelstuk, Rebels als ze altijd was, met de titel The Drag.
Oh.
Heel omstreden, ging over homoseksualiteit en ook over travestieten. In Amerika is daar eigenlijk heel plotseling een einde aangekomen in 1934, toen de Hays Code werd ingevoerd. En dat was een soort censuurwetgeving die heel erg anti-iedere vorm van seksualiteit en seksuele beleving was. En dat was ook die code die bepaalde dat als twee mensen in beeld kwamen, samen in bed, dat ze dan allebei minstens één voet op de grond moesten hebben.
Och,
zodat iedere suggestie van seksualiteit vermeden werd. En dus ook inderdaad homoseksualiteit werd een compleet taboe. Intussen, en dan vertel ik je natuurlijk geen nieuws, hadden we hier in Europa Berlijn.
Ja.
Daar was natuurlijk in de, voor de Tweede Wereldoorlog was daar een hele vrije cultuur. En daar was travestie in de nachtclubs iets wat heel veel voorkwam. Er is ook een beroemde film, 1934 ook in Berlijn, in Duitsland gemaakt. Victor und Victoria, over drag queens. Die is in de loop der jaren talloze malen opnieuw verfilmd in allerlei talen. Uiteindelijk in 1982 ook in Hollywood door Blake Edwards, Victor Victoria. Hele leuke film met Julie Andrews. In Duitsland komt daar dus heel erg een einde aan met Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat is duidelijk. Ja, en dan gaat het heel erg underground. Daarna gaat het echt een beetje de homoseksuele subcultuur in. Als je kijkt naar wat de bekende mensen uit die tijd waren. Divine in de Verenigde Staten hebben we het ook over gehad.
Ja, heerlijk.
Maar dat was natuurlijk wel subcultuur.
Ja.
In Amerika heb je nog de film Glenn or Glenda gehad in de jaren 50 van Ed Wood. Ook heel erg obscuur. En dan krijgen we in 1972 de film Cabaret van Bob Fosse. Natuurlijk vooral bekend als het begin van de carrière van Diva Alert, Liza Minnelli. Gebaseerd op, in ieder geval gedeeltelijk op het werk van Christopher Isherwood, die inderdaad in de jaren 30 in Berlijn leefde en daar die hele subcultuur beschreven heeft. Hoewel Cabaret niet echt een film is over travestieten, is het gespeel met gender, met seksualiteit, is wel eigenlijk de kern ervan.
Mm-hmm.
En dacht ik, laten we daar dan even een klein stukje van luisteren.
Leuk.
Bad, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mine hair. Oh, wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair.
Nou, en zo is het dus in de Verenigde Staten langzamerhand een beetje uit die subcultuur gekomen. Een paar jaar later krijgen we natuurlijk RuPaul. En nou ja, nu is het natuurlijk.
Die schijnt ook een show te hebben, RuPaul.
Ja, maar vergeet niet dat RuPaul is ook niet de jongste meer. Hè? Die loopt ook al sinds de jaren 80 mee. En natuurlijk, vergeet niet hoe belangrijk in die subcultuur dat ook is geweest. Die Stonewall rellen, we hebben het er vaker over gehad, bestond voor een heel groot deel uit transgenders en drag queens die in opstand kwamen. En wat mij een beetje verbaasde toen ik dit allemaal uitzocht, al in 1959 is er in Los Angeles ook al een dergelijke opstand geweest.
Oh.
De Cooper Do-Nut Riot. En dat was ook een café waar veel drag queens, veel homo's kwamen. Die mensen die zat waren dat ze continu gecontroleerd werden door de politie. Nou, gaan we even naar Europa. Want hier is het natuurlijk toch wel een beetje anders gelopen. Het Eurovisie Songfestival, zou je denken, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Valt eigenlijk wel mee.
Ja, Conchita, ja, nou, dat zegt eigenlijk wel. Ja.
Conchita Wurst weten we natuurlijk allemaal nog. Maar ja, dat is nog maar 6 jaar geleden. Verka Serduska uit Oekraïne. Weet je die nog? Ja. 2007. De eerste drag queen bij het Songfestival stond op het podium in 1987. Die stond in het achtergrondkoortje van de Noorse inzending van dat jaar.
Oeh.
En de eerste volledige drag act, dat weten niet veel mensen, dat vind ik eigenlijk wel gek, was in 2000, en dan houden we het natuurlijk even daarna international als transgender, laten we er even buiten. In 2002 was de inzending van Slovenië. En dat is heel bijzonder, want Slovenië geldt als een van de meest homofobe landen van Europa.
Ja.
Ja. Even voor de grap, even een heel klein stukje horen. Lahko ti podarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Vej me v oči in lahko si brez skrbi. Vem, da isto čutiš tudi ti. Nou, en dan in Nederland. We begonnen net al even met Snip en Snap, maar dat was natuurlijk heel erg mainstream. We hadden natuurlijk ook subcultuur. We hadden in Amsterdam hadden we natuurlijk Madame Arthur, beroemde nachtclub in de Korte Leidse Dwarsstraat, later Warmoestraat. Ja, en die Snip en Snap, dat waren denk ik wel een beetje de eerste. Piet Muiselaar en Willy Walde, twee hele succesvolle komieken, al sinds de jaren 30. En het hoogtepunt van hun show was als zij inderdaad als vrouwen verkleed, als juffrouw Snip en juffrouw Snap, het podium opliepen en daar grappen gingen maken. Het bijzondere daarvan is dat er natuurlijk geen enkele homo-verband bij zat. Walde en Muiselaar waren zelf heteroseksueel. Het was ook niet homofoob, het was ook niet vrouwonvriendelijk, maar dat was gewoon in die tijd een man in een jurk, dat was het toppunt van grappigheid. En het gekke is, dat zie je eigenlijk best vaak terugkomen. Coat & Bee, die speelden ook hun eigen vrouwenrollen.
Mm-hmm.
Thea Ternauw en de zusjes Veenendaal en Carla van Putten.
Hoe heet ze?
Weet je wel.
Ja, Carla, de Charité. Ja,
ja Charité. Ja.
Diana de Charité.
Ja, precies. Ja.
Ja. Maar dat had eigenlijk niks met de homowereld te maken. En eigenlijk in Nederland werd het pas interessant toen de homo's zelf, mensen als Nicky Nicole en Helen zelf en Vera Springveer naar voren stapten. Ja, en dan komen we toch uit bij Margreet Dolman.
Hey.
Die denk ik toch wel als een van de allereerste in een soort vrouwenrol. Eerst op de radio bij Radio Stad en telefoongesprekken bij Sonja Barend. En later ook met een blonde pruik en een jurk zich naar buiten vertoonde. Ik denk dat zij toch wel de eerste moderne drag queen was. En daarom wil ik met Margreet afsluiten.
Margreet, kom er maar in.
Kom er maar in.
Beslagen ruit.
Door de beslagen ruit van lijn 2 keek ik naar buiten.
Verloren.
En daar zag ik jou. Verloren stond je voor een etalage.
Versleten broek.
Ik keek naar je leren jasje en je versleten broek.
Je bukte.
Je liet iets vallen. En je bukte.
Nog een keer, mijn liefde vraagt niet om meer. Achterna.
Ik struikelde uit de tram en liep je achterna.
Billy.
Spontaan noemde ik je Billy. Ik hoopte zo dat je weer zou bukken.
Een cent.
Wanhopig gooide ik een cent voor je voeten.
Door de straat.
Het gerinkel klonk als een zonsopgang door de straat.
Buk, buk, buk nog een keer. Geluk is toch al zo teer. Buk, buk, buk nog een keer. Mijn liefde vraagt niet om meer.
Je liep door. Je liep door? Oh, Billy, waarom liep je door?
Een wonder.
Ik moest je volgen en hoopte toch zo op een wonder.
Een gulden.
In een opwelling gooide ik een gulden voor je voeten.
Het gonsde.
Maar jij versnelde je pas. Mijn gulden liet je liggen. Het gonsde in mijn hoofd.
Buk, buk, buk nog een keer. Geluk is toch al zo teer. Buk, buk, buk nog een keer. Een liefde vraagt niet om meer. Laatste geld.
Ik gooide een briefje van 100 voor je, Billy. Het was mijn laatste geld.
Adem stokte.
Het dwarrelde in de wind voor je uit. Wat zou je doen? Mijn adem stokte.
Trapte erop.
Zag je het briefje niet vallen of wilde je niet bukken? Je trapte erop en liep door.
Het niets.
Je verdween in het niets. Oh, Billy, Billy, Billy. Oh, buk, buk. Buk nog een keer, vooruit zeg, geluk is toch al zo keer. Ja, buk, buk, buk nog een keer, doe nou liefde, vraag niet om meer.
Oh, Billy. En daarmee komt een einde aan Culti Culti 83. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Langston Hughes, Jamila Frans aka Jamal Lecoq, Labkane, Candyland, Gert Hekma, Freesound.org, Bert Boelaars, Mark Hesselink, Snip en Snap, Liza Minnelli, Sestre, Margreet Dolman, Lydia Til en Eelco van Schie. Meer audio, waaronder alle eerdere uitzendingen, is te vinden op culticulti.nl. Culticulti met de K van Knipbeurt. Tot de volgende keer.
Culticulti, 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 culticulti.